Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, dat kunt u vinden in het boek van de psalmen. En daarvan de 33ste. Wij noemden nu psalm 33, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we Psalm 33. Gij rechtvaardige, zingt vrolijk in de Heere, lof betaamde oprechte. Loof den Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt met vrolijk geschal. Want des Heere woord is recht en al zijn werk is getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goede tierenheid des Heere. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door de geest zijns monds, al hun Heer. Hij vergaderde de wateren der zee als op een hoop. Hij stelde afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heeren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Wel gelukzalig is het volk, welks de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot eer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel van de dood te redden, om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbijt den Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd. Omdat wij op de naam zijn er heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons. Gelijk als wij op u hopen. Tot zover.
Gemeente, het is vanavond de 9e zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. Zondag 9. En daar lezen wij: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader, onzes Heeren Jezus Christus, die hemel en aarde, het al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt, en regeert om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader tot zover. Naar aanleiding van deze zondagsafdeling willen we vanavond letten op drieërlei vaderschap van God. Ten eerste, Vader van de Heere Jezus Christus. Ten tweede, Vader van zijn schepping. Ten derde, Vader van zijn kinderen. Dus het ging over drieërlei vaderschap van God. Ten eerste noemden we het vaderschap van de Heere Jezus Christus. Ten tweede, vaderschap van zijn schepping. En ten derde, het vaderschap van zijn kinderen. Die 33e psalm die aan ons is voorgelezen, daarin wekt de dichter op om God als schepper te loven. Hij heeft er dus alle reden toe om, nou ja, zijn luisteraars, degene die om hem heen staan, op te wekken om God te loven. We hebben gehoord dat aan ons is voorgelezen in het tweede gedeelte van het vijfde vers. De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. Dus omdat nou die aarde vol was vanwege de goedertierenheden des Heren, wilde die dichter ieder in zijn nabijheid opwekken om de Heren te loven. Vol van de goedertierenheid des Heren. Ja, maar die dichter die leefde wel in een hele andere tijd. Toen was er niet zoveel ellende op deze wereld. Toen was er niet zoveel oorlog. En vul dan zelf alles maar in wat we aan de dag van vandaag in het wereld gebeuren tot ons krijgen. Toen was het toch een hele andere tijd. Want ja, als we vandaag letten op al die ontwikkelingen, ook in dat Midden-Oosten, dan kun je dan nog wel spreken over, nou ja, dat de aarde vol is van de goedertierenheden des Heren. Andere gebieden, daar dreigt men weer om te komen van de honger. De aarde scheurt van de droogte en er niets kan groeien. Als we letten op het leven wat aan de dag van vandaag, je zou bijna zeggen ook in ons land, elke dag duurder wordt. Kun je dan nog met die dichter wel zeggen dat de aarde vervuld is van de goedertierenheden des Heren? Nou ja, al die omstandigheden, ja, dat is wel waar, dat is zeker. Maar is er dan toch nog niet genoeg over om met die dichter te kunnen zeggen, de aarde is vol van de goedertierenheden des Heren? Zeker als we leren om naar binnen te kijken. Hoe wij, u, ik en jij, het persoonlijk tegenover God hebben afgebracht en waar we vandaan gekomen zijn. Ja, wat bedoelt u, waar zijn we dan vandaan gekomen? Uit het paradijs. Dat paradijs Oh, als er ooit een gebied is geweest, wat vervuld is geweest, vol is geweest van de goedertierenheden des Heren, dan was het wel in de staat der rechtheid, in het paradijs. Daar ademde alles rust en vrede. Vrede, vrede zonder gevaar. Was de plaats waar de mens door God geschapen in gemeenschap met zijn schepper leefde. Een dagelijkse omgang met God, terwijl de liefde tot God en de liefde van God de hoogste plaats had in het hart. Maar het is wel anders geworden. Ja, dat weten onze kinderen ook. Want dat paradijs is ook de plaats geworden waar wij als mens van God zijn afgevallen. We zijn hem daar kwijtgeraakt. Nee, niet per ongeluk. Zo kun je wel eens thuiskomen, dan zeg je tegen je moeder, ja, ik ben mijn portemonnee kwijtgeraakt. Zonder dat je er erg in had. Maar zo was het niet in het paradijs. We zijn God wel kwijtgeraakt, jazeker. Maar hoe dan? Wel omdat we moed en vrijwillig tegen hem zijn opgestaan. En dat beeld, hè, dat beeld waarnaar hij ons geschapen had, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat hebben we van ons weggeworpen. Wij wilden niet meer met God te doen hebben, we zijn bij hem vandaan gevlucht. En daarom hebben wij dat oordeel over ons uitgeroepen. Ja, we hebben de dood, terwijl we in het leven mochten delen. We hebben de dood over ons uitgeroepen. En als je er dan nog op let wat we aan de dag van vandaag allemaal nog mogen hebben, ondanks kruis, ziekte, moeite, rouw. En dan toch te letten, de dood verdient. En als we dan nog zien wat we vandaag nog mogen hebben, dan hebben we met diezelfde dichter van 33 toch reden om te zeggen, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. En als we dan door de liefde die de Heren in het hart gaat uitstorten in het ogenblik van de waarachtige bekering iets hebben gezien van die goedertierenheden Gods in ons persoonlijke leven, oh, dan laat de Heere wel eens wat meer van zichzelf zien. Hè? Dan laat hij wel eens wat zien van die grote daden Gods in het persoonlijke leven. Dat blijkt ook in het leven van die dichter van deze 33ste psalm. Oh, dan mag hij naar buiten kijken. Dan mag hij in de natuur de heerlijkheid van God zien. Dan lezen we in het 6e vers, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun heer. Nou, dan mag die dichter met een geloofsoog verwonderd staan. Dat God nu degene is die de hele wereld en de hele hemel en de hele aarde heeft geschapen. Dat is nou Gods werk. Gods werk. De hemel en de aarde uit niets voortgebracht. Nee, geen oerknal of zo. Geen stofje wat geëvalueerd is. Nee. Op het woord wat uitging uit de mond van de schepper zijn de hemel en de aarde uit niets voortgebracht. Onze kanttekenaren die merken daarbij op het zelfstandige woord van de Vader. En daarbij mag je ook betrekken de Zoon en ook de Heilige Geest. De Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Dus als het nou gaat over de schepping van hemel en van aarde, dat is in het bijzonder het werk van God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Maar daarbij is ook de tweede en de derde persoon betrokken geweest. Dus die schepping van hemel en aarde is nu het werk van een drie-enig God in het bijzonder van de eerste persoon. En dan komt die vraag, hè? Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En misschien is het je niet opgevallen bij het voorlezen van deze negende zondagsafdeling. Maar de opsteller, die mag hier spreken over mijn Vader. Dus die vadernaam, die is verbonden aan de eerste persoon in het goddelijke wezen. Dat de Eeuwige Vader, onze Heere, van onze Heere Jezus Christus, die de hemel en de aarde met alles wat erin is, uit niet geschapen heeft. En dan wijzen onze vaderen op dat vaderschap van God met betrekking tot zijn eigen enig geboren zoon, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus, God is eeuwig, zeker, er zal niemand van ons zijn die dat durft te ontkennen. Ook de kinderen, als je aan de kinderen vraagt en je zegt, wanneer is God nou geboren, of wanneer is God nou gemaakt, of wanneer is God nou ontstaan, dan zeggen ze, God is er altijd al geweest. De eeuwige God, de eeuwige Vader. Dus God is niet alleen eeuwig God, maar God is ook al eeuwig Vader. En hij is eeuwig Vader van zijn eeuwige Zoon. Zijn Zoon, onbevattelijk, heeft hij van eeuwigheid gegenereerd. Dat wil zeggen, God de Vader heeft aan God de Zoon van eeuwigheid hetzelfde eeuwige wezen aan zijn Zoon meegedeeld, zoals hij zelf een eeuwig wezen is. En dat is niet zomaar een gunstbetoon aan de Zoon. Nee, dat is nou een eigenschap. Dat genereren, dat is nou een eigenschap van het wezen Gods. En die tweede persoon, daar hebben we de vorige keer ook al iets van gezegd natuurlijk. Die tweede persoon, dat is nou Gods Zoon. Nee, niet geboren, niet geschapen. Ja, maar de Heere Jezus is toch geboren? Ja, maar dan gaat het over zijn menselijke natuur. Maar als het gaat over zijn goddelijke natuur, als het gaat over die goddelijke persoon, die is nooit geboren, die is nooit gemaakt, die is nooit geschapen, die is er altijd al geweest. Onbegrijpelijk. God is groot en wij begrijpen het niet. Het is toch voor het menselijke verstand niet te bevatten. Toch is het woord van God, Gods woord zelf dus, is er duidelijk over. We lezen in de tweede psalm: de Heere, met 5 hoofdletters, heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus wie is dan nu aan het woord? Daar is de zoon, de tweede persoon, aan het woord. En die zegt: de Heere. Over wie heeft hij het dan? Dan heeft de zoon het over zijn vader. En wat heeft de vader nu tegen de zoon gezegd? Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat woordje heden in de betekenis van vandaag, dus het woordje heden in de betekenis van na de wereldschepping, dat betekent nu. Nu. Maar dat woordje heden, voordat de hemel en de aarde geschapen is geworden, dat betekende heel wat anders dan vandaag. Dat woordje heden van toen, dat betekende in die tijdloze eeuwigheid die er altijd al is geweest. Voor ons is heden vandaag, nu. Maar in dat goddelijke drie-enige wezen is het heden er altijd al geweest. En zo is de Zoon eens wezens met de Vader. Nee, niet na de wereldschepping, maar voor de wereldschepping. Dus de enige, de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Dat zeggen onze vaderen ook. De eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Zo spreken onze vaderen over de Zoon. Onze Heere Jezus Christus. Ze kunnen het zeggen. Ja, hoe dan? Waarom kunnen zij dat zeggen? Onze Heere Jezus Christus. Wel omdat ze door het geloof de Heere Jezus Christus als de Zoon van God in de oefening van het geloof hebben mogen leren kennen. En dan mogen we onszelf de vraag wel stellen: heb ik de Heere Jezus Christus ook al als de mijne, leren kennen? Ja, als je onbekeerd bent, ja, dan kun je wel veel over de Heere Jezus Christus spreken, maar dan kun je nooit zeggen onze Heere Jezus Christus, want hij moet door het geloof, het welk een gave van God is in het moment van de bekering, hij moet door het geloof worden geschonken en aangenomen. Maar onze vaderen die mogen hier spreken over onze Heere Jezus Christus. Dus hier zijn mensen aan het woord die hebben een fundament onder de voeten. Een vaste grond. Zij hebben Christus als hun borg en als hun middelaar voor het persoonlijke leven mogen leren kennen. Ze liggen dus voor rekening van hun Heere Jezus Christus. En als we dat niet kunnen zeggen, ja, dan liggen we voor onze eigen rekening. En als we voor eigen rekening liggen, voor eigen rekening staan straks, voor God, als de schepper van hemel en van aarde, maar dan ook de rechter van hemel en van aarde, dan sta ik daar met een hemelhoge schuld die ik nooit, maar dan ook nooit kan betalen. En dan het ingrijpende, hè? Dat dan die eeuwige Vader van de Heere Jezus Christus, onze rechter, dus niet onze Vader, maar onze rechter zal zijn. God, Hij is de eeuwige Vader van zijn Zoon, maar Hij is in de tweede gedachte ook Vader van zijn schepping. In de vraag wordt het gesteld, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Wat geloof je er nu van? Nou, zeggen onze vaderen, alles wat nu gezien wordt, en wat wij niet eens kunnen zien, maar wat er toch is, dat is nou voortgekomen uit de hand van de Schepper. Nee, de hemel en de aarde waarop wij onze voeten mogen zetten, die zijn niet vanuit eeuwigheid. Die hemel en die aarde, die zijn in de tijd geschapen. En dan is het de moeite waard om de scheppingsgeschiedenis in Genesis nog eens te onderzoeken. Wat een wonderlijk gebeuren. Het is met geen pen te beschrijven. Wat een wonderlijk gebeuren moet dat zijn geweest. De hemel en de aarde met alles wat erop en wat erin is. Alles wat we met het oog kunnen zien. Alles wat we nooit hebben kunnen zien en wat er toch is. En dan zegt de dichter in Psalm 90, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid blijft gij, zijt gij God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Oh, het is als het ware alsof dat de Heere onder de eeuwigheid die geen begin en geen eind heeft, of dat de Heere onder de eeuwigheid de tijd heeft geschapen. Genesis 1. Maar dat die tijd op een ogenblik ook weer wordt opgetrokken en opgenomen wordt in de eeuwigheid. Als er straks geen tijd meer zal zijn. Die de hemel en de aarde met alles wat erin is, zeggen onze vaderen, na zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Oh, wat blijkt dan die grote macht? Nee, dat is verkeerd uitgesproken. Wat blijkt dan de almacht van God? Voor hem is nou niets, maar dan ook niets te wonderlijk. Voor hem is dan ook niets onmogelijk. Zou er nou voor de schepper van hemel en van aarde, die de hele hemel, die oneindige hemel en dat onmetelijke heelal, en de aarde waarop hij de mensen plaats heeft gegeven, zou er voor hem nu iets onmogelijk zijn? Oh, als je let op de omstandigheden, dan zou je vandaag aan de dag zeggen, het loopt God compleet uit de hand. Nee hoor. Nee hoor. Alles wat er vandaag gebeurt is naar zijn goddelijke raad en wordt door hem bestuurd. Ook al is het voor ons en de mens op deze aarde zonde. Het was zonde. Dat die broers Jozef naar Egypteland hebben verkocht. Maar het was wel naar Gods raad. En als je dan let op alle, op het hele wereld gebeuren, dan zou je kunnen zeggen, het loopt hem uit de hand. Maar omdat hem nu niets uit de hand loopt, en als je dan let op de natuur, ook in de tijd van het jaar weer. Voor een paar maanden geleden dacht je, zou hier aan deze boom, zou hier aan dit takje nog ooit wel een groen blaadje kunnen groeien? En als je nu naar buiten kijkt, dan is bijna alles uitgelopen. Groen, het staat in de knop, of dingen bloeien al. En een van de bekende vragen uit dat eenvoudige catechisatieboekje van Helen Broek. We kennen die vraag toch allemaal, hè? Waaruit weet gij, dat is persoonlijk, dan gaat het over u en over mij en over jou. Waaruit weet gij dat er een God is? En dan noemt Helen Broek twee zaken. Uit de natuur. Nou, kijk straks nog maar naar buiten. Als je naar huis loopt, kijk dan maar eens naar de bomen. Kijk dan maar eens naar de struiken. Kijk dan maar eens naar de natuur. Dan kun je weten dat er een God is. Dan kun je zien dat God er is. En, zegt Helen Broek, uit de Heilige Schrift. O, al hadden wij dan geen kennis aan de Heilige Schrift, dan toch moet een mens vanuit de natuur de les krijgen en de verzekering dat God er is. Want die hemel, oh, die hebben wij nog nooit gezien. Nou ja, de sterrenhemel, die hebben we gezien. Maar dat de hemel er is, oh, daar hoef je niet aan te twijfelen. En maar die hemel en die aarde waarop wij mogen leven, die moeten een oorsprong hebben. Dat kan gewoon niet uit en van zichzelf zijn ontstaan. Daaraan is te zien dat het waar is wat in het woord God staat, in de scheppingsgeschiedenis. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan zeggen onze vaderen hier, ja, ze citeren onze belijdenis, die ook vanavond weer is voorgelezen. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige. En dan moeten we opletten dat we niet doorlezen zonder een komma. De Almachtige Schepper. Natuurlijk is God de Almachtige Schepper. Maar als we die komma achter het woordje Almachtige weghalen, dan maken we God wel een Almachtige Schepper, maar na de schepping is God niet meer almachtig. Dat doet een komma. De Almachtige. Dus God de Vader is de Almachtige en God de Vader is dus ook de Schepper. De Schepper die de hemel en de aarde en alles wat erin is uit niets geschapen heeft, de hemel. Ja, de derde hemel waar Gods troon staat en waar hij op de troon zit. Ja, we kunnen het uitspreken, maar we kunnen het niet bevatten. Want God is een geest Wij hebben een lichaam en we kunnen op een stoel gaan zitten en dan kun je die stoel nog versieren met goud en met zilver. En dan kun je zeggen, nou die man, die vrouw, die zit op de troon. Maar we moeten niet denken dat er in de hemel een stoel staat die met goud en met zilver is bekleed en versierd. En dat God, de almachtige schepper, daar in een lichamelijke gedaante op die troon, op die stoel zit. En toch spreken wij over de troon van God die in de hemel een plaats heeft. Ja, hoe moeten we dat dan verstaan? Wel, dan is er in die hemel een plaats waar Gods heerlijkheid, waar Gods majesteit op het allerluisterrijkst wordt geopenbaard. Dat wordt de troon van God genoemd. En voor die troon van God, daar vinden de 10.000 engelen hun plaats. Die 10.000 engelen die hem dienen. En daar mogen de zielen van de gezaligden, die majesteit van God, die heerlijkheid van God aanschouwen. En weet je, dat wordt ook gezongen. Voor die troon van God, hè? Ja. Dat wordt gezongen. Ja, maar wat wordt er dan gezongen? Daar klinkt allerlei gezang. En weet je met welke inhoud? Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Die zielen van die gezaligden, hè, die gezaligden die opgenomen zijn in die hemelse heerlijkheid, die zullen daar nu staan voor de troon van God en van het Lam. En die zullen het uitroepen, Heere, als het nu niet bij u vandaan gekomen was, had ik hier niet gestaan. Het vloeit uit dat eeuwige, soevereine, vrijmachtige welbehagen van eeuwigheid. En in die troon, daar zit de Zoon. Daar zit Christus aan zijn rechterhand. Omschrijven? Dat is onmogelijk. Paulus die licht een heel klein tipje van de sluier op. Als hij neerschrijft in de Korinthebrief dat hij opgetrokken is geweest tot in die derde hemel. Wat heeft hij dan gehoord? Nou, zegt hij, onuitsprekelijke dingen. Daar heb ik onuitsprekelijke woorden horen spreken. Die een mens niet geoorloofd is, hij bedoelt hier op deze aarde, die een mens niet geoorloofd is te spreken. Ik heb daar woorden horen spreken die onmogelijk zijn hier op deze door de zonde verworden aarde om die uit te spreken. Ik heb daar zaken horen spreken die voor het menselijke verstand verre te boven gaan. En dan spreken onze vaderen, ja, over de schepping van de hemel en de aarde. Dan gaat het over de majesteit van God in die derde hemel. Maar dan zit er ook tussen die derde hemel en de aarde waarop wij leven, de sterren en de wolkenhemel. Nou, probeer dan die sterren maar eens te tellen. En als je in het oosten komt, dat blijkt ook wel uit de geschiedenis van Abraham. Dan neemt de Heere Abraham mee naar buiten en dan zegt hij, Abraham, kijk nou eens naar boven. Kijk eens naar boven. En dan ziet Abraham daar al die twinkelende sterren in de nacht aan de hemel staan. En dan zegt de Heer tegen hem, probeer ze eens te tellen, Abraham, ja dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar de Heer wel. Hij telt nou dat grote getal van de sterren. Die het scherpst gezicht op aarde verwarren. En de mens in zijn dwaasheid denkt dat hij wijs genoeg is om het sterrenstelsel in dat door de mens onmetelijke heelal in kaart te brengen. Onmogelijk. De hemel en de aarde. De derde hemel, de wolkenhemel, sterrenhemel. De aarde waarop wij onze plaats mogen hebben, heeft de Heere geschapen in 6 dagen. En hou het vast. Want als je dat niet meer gelooft en je gaat van die dagen waar de Heere over spreekt in de scheppingsgeschiedenis tijden of perioden maken, je gaat dat woord dus in twijfel trekken, dan kun je de hele Bijbel wel weggooien. Want dan kun je alles wel in twijfel trekken. Als er staat dat de Heere de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen heeft, dan zijn dat de dagen, de tijdsbestekken van de dagen zoals wij onze dagen kennen. In 24 uur per dag. De Heere die heeft de hemel en de aarde en alles wat erop en erin is geschapen. Nee, niet alleen een levenloze schepping, maar ook het vee, de dieren, de mens. Als een kroon op de schepping. En dan staat er, en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Dan gaat het over de onderhouding en de regering. En daar wijden onze vaderen een hele zondagafdeling aan. Zondag 10. Dus dat laten we nu, dat begrijpt u wel, liggen. Maar de Heere die heeft uit het stof van deze aarde ook weer zoiets wonderlijks. Hè? Uit stof. Heeft de Heere de mens geschapen. Eerste mens, Adam, heeft de Heere uit het stof, uit het zand, al noem je het klei, heeft de Heere de eerste mens geformeerd. Stof, zijt gij. We kunnen soms denken dat we heel wat zijn. Maar als je erover nadenkt waar we vandaan gekomen zijn. Ja, u zei net uit het paradijs. Ja, dat is waar. Maar voordat de mens een levende ziel in het paradijs is gesteld geworden, heeft de Heere die mens uit het stof genomen. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Heeft de Heere Adam geformeerd, geboetseerd. En zo heeft de Heere in die gevormde vorm een levende ziel geblazen. Een levende ziel door hem geschapen. En Eva heeft hij genomen, dat weten onze kinderen ook, uit een rib van Adams lijf. Of als je erover nadenkt, dan kan het niet anders of je zou in een stille verwondering aan die voeten van die hoge God terechtkomen. Nee, het is ook niet te begrijpen. Het is alleen maar te geloven. En God schiep de mens
En daar heb je het. Naar zijn beeld. En dan staat het er nog een keer. Naar het beeld van God schiep hij hem. Schiep hij hen. Man en vrouw. Schiep hij ze naar Gods beeld. Als de kroon op de schepping. Als kinderen van God de Vader. Wandelend als kinderen aan de hand van een vader. En zo kon God zich verlustigen in zijn schepping. Zo kon God zich verlustigen in het schepsel wat hij geschapen had naar zijn beeld. Andersom ook. Zo kon die geschapen mens zich verlustigen in God die als schepper hun vader was. Nee, geen wanklank is daar in dat paradijs vernomen. Ja, totdat de zondeval kwam. Daar in dat paradijs, dat was hemelleven. Want wat is nou hemelleven eigenlijk? Dat is leven in vrede met God. Zonder dat de zonde die vrede verstoort. Dat is hemelleven. O, in ongehoorzaamheid. Losgescheurd van God. En zo is de mens die een kroon was op de schepping van God. Zo is die mens een ontaard kind van God geworden. Die van hem niet meer wilde weten. Die zich losgerukt heeft uit die vaderhand. En de hand gelegd heeft in de hand van de vorst de duisternis. De hand gelegd, moet je eens nadenken, hè. Voortgekomen uit de hand van de schepping. Voortgekomen uit de hand van hem uit wie alle leven is voortgekomen. En dan de hand gelegd in de hand van de vader van de leugenen. De hand gegeven aan de mensenmoordenaar van den beginnen. En zo heeft de mens zich losgezondigd van God. Goddeloos. Los van God gezondigd. Buiten de gemeenschap van God gezondigd. En zo zijn we allemaal als verloren zonen. Denk maar aan die gelijkenis bij het vaderhuis vandaan. Gegaan met de bedoeling om nooit meer terug te gaan. Kinderen des torens geworden. En als het aan de onbekeerde mens ligt, eeuwig. Tenzij, en dan komen we bij onze derde gedachte terecht, die we genoemd hebben. Het vaderschap van God met betrekking tot zijn kinderen. We zullen eerst gaan zingen. Psalm 25, het eerste en het derde vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. En dan het derde, denk. Aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En wat er volgt in het eerste en het derde vers van de 25e psalm. weglopers. Of we nu geloven willen of niet. Maar dat zijn we geworden. We hebben ons losgerukt uit de gemeenschap van God de Vader. Wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Ja, maar de Heere die zal toch vader van een volk zijn? Jazeker. De Heere zal vader van een volk zijn. Ja, maar hoe kan dat dan gestalte krijgen? Ja, omdat hij zijn almacht gaat tonen. Hij heeft zijn almacht getoond in de schepping. Hij heeft zijn almacht getoond en hij doet dat nog in de onderhouding. Maar hij moet zijn almacht ook tonen in het toebrengen van een dode zondaar, want die moet worden levend gemaakt. Oh, dan moet hij een actieve vijand neerslaan op dat slagveld van vrije genade. En dan de vraag, is dat nou in mijn, in uw en in jouw leven al gebeurd? Of staan we nog steeds met die gebalde vuisten tegenover onze schepper? Oh, wat is het noodzakelijk dat de eeuwige Vader van onze Heer in Jezus Christus, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. De grote schepper aller dingen, die moet onze Vader worden. En die vaderlijke goedheid, ja, in die algemene goedheid, wat is dat groot dat hij ons dagelijks nog onderhoudt, dat hij ons nog eten en drinken en een dak boven ons hoofd en vul het zelf maar in, die vaderlijke goedheid, ook nadat de mens bij hem is weggegaan. Hij onderhoudt en regeert. Het is verzondigd, maar hij doet het toch. Maar dan dat wonder. Dat die breuk die door onze zonden is geslagen, nog hersteld kan worden. Die diepe val waarin we afscheid van God hebben genomen, die breuk kan nog hersteld worden. Omdat er een welbehagen was vanuit de stilte, een welbehagen is vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Omdat er vrede gedachten zijn in dat vaderhart van God. Want God de Vader heeft een volk verkoren. En dat verkoren volk, dat heeft hij met een eeuwige liefde lief gehad. Al liggen ze daar neer, midden in de zonden en in de geestelijke dood. Maar daarom moet die schepper herscheppend werk gaan doen. Daarom moet de schepper aan dode zondaren het leven gaan geven. Om dan zo die verloren maar verkoren kerk in die verzoende betrekking terug te brengen. En dat kan nou alleen maar, zeggen onze vaderen. Dat kan nou alleen maar om zijn Zoons Christus wil. Dat kan nou alleen maar om de verdiensten van Christus. En om nu dat kindschap van God terug te krijgen, moest de Vader zijn enige geboren kind overgeven tot in de dood. Christus als enig kind van zijn Vader moest en wilde van zijn Vader verlaten worden, om Gods verlaters in de gemeenschap met God te herstellen. Is dat niet een wonderlijk mysterie? Ja, daar komt de kerk nooit over uitgewonderd als het hen te beurt mag vallen. Op grond van dat offer van Christus, op grond van de verdiensten van Christus, mag die kerk nu zeggen wat onze vaderen hier verwoord hebben. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoons Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Ja, maar wanneer is nou een kind van God, weer een kind van die eeuwige Vader? Wanneer word je nou weer een kind van God? Word je dat pas op het moment dat je het geloven mag? Een mens, een kind des doods, wordt een kind van God in het moment van de wedergeboorte, in het moment van de waarachtige bekering, de stilzetting, de arrestering. Dan gaat de Heere dat geloof planten. Het geloof planten. En dat geloof, dat is nu afhankelijk van de geloofsoefeningen die ook God de Heilige Geest gestalte gaat geven in het leven van zo'n ziel die van dood is levend gemaakt. Maar zo één die van dood is levend gemaakt en daarin kind van God is geworden, die mist de gelovige en de troostvolle wetenschap van een kind van God te zijn. Komt aan de weten kind des torens te zijn. Moet gaan staan naar de zekerheid. Kind van God te zijn. Maar de twijfel, hè, die zit zo vaak op de troon. Vanwege allerhande ellendigheid en mijn gebrek. Al heerst de zonde dan niet meer, maar de zonde kwelt nog wel. En iedere zonde staat de rechte verhouding tussen God en mijn ziel weer in de weg. Maar ze zien er wel naar uit. Naar uit. Om door het geloof God hun vader te mogen noemen. En dan is het Christus zelf geweest die in de nacht waarin hij verraden is geworden gezegd heeft dat hij de Heilige Geest zal zenden. Die Heilige Geest die van hem en van de Vader uitgaat, hij heeft ervan gezegd, die zal ik zenden en die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u bekend maken. Die zal mijn verdiensten door het geloof aan u gaan toepassen. Die Heilige Geest die hij zenden zou en die gezonden is. En dan maken we natuurlijk een stap naar de Pinksterdag. De uitstorting van de Heilige Geest. En als dat in het leven van zo'n kind van God nu gestalte mag krijgen, zoals dat gestalte heeft gekregen in het leven van de discipelen, en ook in het leven van Paulus, want die schrijft erover in Romeinen 8, want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan schrijft hij vervolgens in het 15e vers van Romeinen 8. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan zegt de apostel in het 16e vers van Romeinen 8, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat zijn nou zielen die zijn op grond van dat borgwerk van Christus met een drie-enig God verzoend. En staan we daar nog voor? Hoor dan wat de apostel Petrus in zijn brief heeft geschreven. Daarom, broeders, maar ook invullen zusters, daarom, broeders, benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Amen. Gezingen wij tot slot het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. En wat daar volgt het eerste vers van de 46e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.